Dus de schriftlezing is Filippenzen 1 vanaf vers 12.
En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de ere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger, om uwentwil. En dit vertrouwen en weet ik, dat ik zal blijven en met u zal zijn. En met u allen zal verblijven tot uw bevordering en verblijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een bruiloft meegemaakt? Misschien hoop je die binnenkort wel mee te maken. Nou, dat is natuurlijk een feestelijke dag. Op de trouwdag staat het bruidspaar echt centraal. Het staat in het stralende middelpunt. De fotograaf is druk in de weer met het bruidspaar en zegt, ja, willen jullie even elkaar aankijken, even lachen? Ja, ga maar even zo staan, kijk maar even die kant op. Als het bruidspaar in de kerk komt, dan is er speciaal een preek gericht op hen. En ja, het bruidspaar is ook het gesprek van de dag. Er worden verhalen verteld, anekdotes, herinneringen opgehaald van vroeger. Dit en dit is er gebeurd. Er wordt naar de bruid gekeken, hoe ziet ze eruit? Handen worden geschud. Cadeaus worden overhandigd. Toespraken worden gehouden. Het bruidspaar wordt echt in het zonnetje gezet. Ze zijn het stralende middelpunt van de dag. Het is hun dag. Zij staan centraal. Weet je wat Paulus zegt in onze tekst? Weet je wie er voor mij vandaag centraal staat? Weet je wie er voor mij in mijn leven centraal staat? Het stralende middelpunt is. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de allerbelangrijkste voor mij, zegt hij. En hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. Het thema voor de preek is Christus. Het stralende middelpunt van Paulus' leven. En we letten op de praktijk en op het perspectief. Dus wat is de praktijk daar nou van? Wat dat in de praktijk nou betekent dat Christus centraal staat? En welk perspectief dat dan geeft als de Heer Jezus centraal staat in je leven? Dus de praktijk en het perspectief. Ja, onze tekstwoorden komen uit de Filippenzenbrief. En weet je waar Paulus die woorden heeft opgeschreven, jongens en meisjes, toen hij in de gevangenis zat? En hij zat niet in de gevangenis omdat hij iets gestolen had. Dat hij iets had gedaan wat echt niet door de beugel kon. Nee, hij is opgepakt en in de gevangenis gezet omdat hij verteld heeft over de Heer Jezus Christus. Omdat hij het evangelie, die goede en blijde boodschap, heeft verkondigd. En in Jeruzalem is hij vastgepakt. Door Joodse mensen. En hij is bij de Romeinen gebracht. En ze zeiden, deze man, die heeft de doodstraf verdiend. Ja, toen gingen de Romeinen hem ondervragen. En toen trokken ze de conclusie, nou ja, wij zien dat niet zo. Waarom zouden wij hem ter dood moeten brengen? En dus willen de Romeinen Paulus vrijlaten. De Joden worden boos. Ze willen dat Paulus blijft zitten, dat hij wel gedood wordt. En Paulus zegt, ik beroep mij op de keizer. Laat de keizer, de hoogste instantie, laat die over mij oordelen. En dan moet Paulus als een gevangene naar Rome toe. Dat is een lange reis. En dan komt hij uiteindelijk in Rome aan. En dan als hij in Rome aankomt, dan moet hij wachten. Wachten op het proces. Dat duurt maar liefst 2 jaar. Voordat er een uitspraak komt over zijn situatie. En ondertussen zit hij in Rome dan vast. In de gevangenis. Nou ja, gevangenis. Je moet niet denken aan een cel, aan een kleine ruimte met hoge muren waar nog wat klein beetje licht zo binnenvalt. Waar weinig daglicht te zien is en waar hij elke dag brood moet eten. Nee, Paulus die mag een woning huren. Ondertussen is hij wel een gevangene. Want hij kan niet zomaar gaan en staan waar hij wil. En er is ook altijd een soldaat bij hem die hem bewaakt. Maar hij mag wel in zijn huis andere mensen ontvangen. En dat doet hij dan ook. Hij nodigt andere mensen uit om bij hem thuis te komen in zijn gevangenis. En dan gaat hij preken en dan gaat hij het evangelie verder brengen en uitleggen. Dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus die gekruisigd is en is opgestaan. En dat doet hij vrijmoedig. En dat gebeurt ongehinderd. En zo komen er onder de verkondiging van Paulus daar, in zijn gevangenis, ook weer andere mensen tot geloof. En tijdens die periode, die 2 jaar dat hij in Rome is, bezoekt Epafroditus hem namens de gemeente van Filippi. Dat is een gemeentelid van de gemeente van Filippi. Die komt een bezoek opzoeken namens de gemeente. En hij komt niet met lege handen, hij heeft wat meegenomen. Iets voor het levensonderhoud, misschien ook wel een bepaald geldbedrag. En hij overhandigt het aan Paulus en hij laat daarmee merken, de gemeente van Filippi is u hier in Rome niet vergeten. En Paulus is dankbaar. En hij klimt in de pen en hij gaat een brief schrijven aan de gemeente van Filippi. En we hebben er vanmorgen een klein stukje uit gelezen. Paulus die houdt van de gemeente van Filippi. Hij heeft er een bijzondere band mee. Hij heeft de gemeente ook zelf gesticht. Dat is niet... Paulus heeft ook heel wat brieven geschreven naar verschillende gemeentes, maar hij heeft niet elke gemeente gesticht, maar dat is van Filippi wel het geval. En u weet dat wel, en de jongens en de meiden ook wel. Dat begon heel klein, dat begon met die ene vrouw, Lydia, de purperverkoopster, die tot geloof kwam. En toen waren er nog een paar anderen, en toen kwam die gevangenisbewaarder, die cipier, tot geloof met zijn huis. En er kwamen meer mensen tot geloof. En toen kon er een gemeente gesticht worden. En met die gemeente in Filippi heeft Paulus een bijzondere band. Hij noemt deze gemeente zijn blijdschap en zijn kroon. En daarom is de Filippense brief ook de meest persoonlijke brief van Paulus. Hij laat zo af en toe eens even in zijn hart kijken. En dan vertelt hij, ook in ons gedeelte in hoofdstuk 1, hoe hij zijn gevangenisperiode ervaart. En wat schrijft hij dan? Is Paulus somber? Heeft hij een klaagzang aan? Dat zou je misschien wel verwachten, hè, gezien de omstandigheden van Paulus. Maar nee, Paulus die is juist heel blij, vol goede moed. Hij zegt in vers 13 dat iedereen die nou bij het rechtsproces betrokken is, dat iedereen nu weet dat hij een dienaar is van Christus, dat hij een gevangene is om Christus wil. En zo heeft hij een reden om het evangelie weer uit te leggen. Kan hij het evangelie verspreiden? Gelukkig, zegt Paulus, het woord, Heer Jezus Christus, wordt ook door anderen verkondigd. Het motief waarom dat andere mensen dat doen kan een beetje verschillen, zegt hij. Het kan goed zijn en minder goed, maar ik ben blij en dankbaar dat de naam van de Heer Jezus klinkt in de oren van zoveel mensen. En dat hij wordt groot gemaakt. En nu ben ik in afwachting van het proces. En het kan twee kanten opvallen. Ik kan worden veroordeeld en ik kan worden vrijgesproken. Als ik word veroordeeld, betekent dat voor mij de dood. Als ik word vrijgesproken, betekent dat voor mij vrijheid. Dan kan ik de gevangenis, mijn huis weer uit. Wat betekent dat leven? Waar zegt Paulus? Wat het ook wordt, als Christus maar groot wordt gemaakt. En leven, dat is voor mij Christus. Leven is voor mij winst. Want, ja, daar kan ik verder gaan met Christus verkondigen. Dat is geweldig mooi. Maar sterven, zegt hij in onze tekst, dat is voor mij ook winst. Dan mag ik altijd bij Christus komen. Dan mag ik bij hem thuis komen. Hoe weet Paulus dat? Hoe komt dat, dat hij dit zegt? Dat komt omdat Christus, de Heer Jezus, heel belangrijk is geworden voor Paulus. Daarom zegt hij dat ook. Voor mij is het leven Christus. En als je kijkt naar de Griekse taal, waarin de Filippense brief oorspronkelijk is geschreven, dan zie je dat de woordvolgorde net even anders is dan bij ons in onze vertaling. Want Paulus zegt eigenlijk, als je heel letterlijk de volgorde aanhoudt vanuit het Grieks, voor mij is het leven Christus. Voor mij. En je bent geneigd om te vragen aan Paulus, Paulus, zet je jezelf nou zo op de voorgrond door te zeggen, voor mij is het leven Christus. Zeg jij nou tegen de gemeente in deze brief, jullie moeten vooral naar mij kijken. Voor mij is het leven Christus en sterven winst. Nee, dat is Paulus' bedoeling niet. Zo moet je die woorden niet opvatten. Paulus voelt zich niet beter dan wie dan ook in de gemeente van Filippi. Nee, ik hoor in de manier waarop Paulus het schrijft juist verwondering doorklinken. Geen arrogantie van kijk mij nou eens, voor mij is Christus zo centraal, zo belangrijk. Maar verwondering, hoe is het mogelijk dat zelfs voor mij Christus de allerbelangrijkste werd? Ik hoor verwondering over de genade van God in zijn leven. Ik hoor verwondering over Gods leiding in zijn leven. Want wie was Paulus? Wie was die? Een farizeeër. En hij was heel druk bezig en heel precies bezig om zich te houden aan de regels van de wet. Hij sloofde zich ervoor uit. Hij las heel wat boeken. Hij kreeg onderwijs van Gamaliel. Dat was een bekende, een zeer geachte professor. Hij was vol ijver. Hoe meer wets werken, hoe beter. Hij probeerde onberispelijk te leven. Om dit te doen en dat na te laten. En hij dacht, ja, dan ben ik goed voor God. En dan is God blij met mij, tevreden met mij. Zo kan ik de hemel verdienen. En hij zette zich in om in zijn ogen het goede te doen en de volgelingen van de Jezus een halt toe te roepen. Prachtig vond hij het dat Stefanus gestenigd werd. Hij stond erbij, hij keek ernaar, hij wreef zich in zijn handen. Weer een volgeling van Jezus minder. Christus was zijn leven niet. Van genade leven? Nee, dat niet. Mozes was zijn leven. De wet was zijn leven. Die stond in het middelpunt. Goede werken doen, daar draaide het bij hem om. Ten diepste draaide het bij Paulus om zijn eigen ik. Het draaide om hemzelf. Het leven, zou Paulus kunnen zeggen, was voor mij Paulus. Als ik nou maar dit doe en als ik nou maar dat nalaat, dan. Totdat God ingreep. En de Heer hem liet zien, Paulus, jouw leven, dat is geen leven, want het leven, Jezus Christus, ontbreekt. En toen Paulus dat ging inzien, boog hij zijn knieën en vroeg hij, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoor je dat? Het draait dus niet meer langer om Paulus. Het draait niet meer langer om de wet. Het draait niet meer langer om Mozes. Maar de Heere die komt in het middelpunt van zijn leven te staan. Wat wilt u dat ik doen zal? Christus wordt dat middelpunt van zijn bestaan. En Paulus, hij zegt het later in de Filippense brief. In hoofdstuk 3, meen ik. Ik heb geleerd alles waar ik eerst zo druk mee was. En waar ik mijn leven maar mee vulde. Om dat schade en drek te achten om de uitnemendheid van Christus. Iets eenvoudiger gezegd voor de jongeren. Paulus zegt waar ik eerst nou zo druk bezig mee was. Met dat stipt houden van de wet. En met dit te doen en dat na te laten. Omdat ik dacht dat ik alleen op die manier in een goed blaadje kon komen bij God. En dat God alleen op die manier tevreden met mij zou zijn. Die houding, dat heb ik nou bij de vuilnis gezet. Heb ik in de kliko geworpen. Ik heb er afstand van gedaan. En nu is het leven van genade, van Christus voor mij. Christus heb ik nodig. Christus is mijn een en al. Door genade mag ik zijn wie ik mag zijn. En is zelfs aan mij, de grootste der zondaren, barmhartigheid betoond. En daarom leef ik niet meer voor mezelf. Het draait niet meer om mijn eigen ik. En het draait niet meer om mijn verlangens en om mijn wensen en om mijn inzicht. Nee, het gaat mij om hem. Het gaat me om die ene naam die onder de hemel gegeven is. Jezus Christus, de zaligmaker. Als je het aan mij vraagt, zegt Paulus, dan wil ik wel antwoord geven op die vraag. Waar gaat het bij jou om, Paulus? Het gaat mij in mijn leven om Christus. Zoals een meisje het kan zeggen, hè? Die jongen, die is alles voor mij. Zo zegt Paulus, Christus is alles voor mij. Ik ben gericht op hem. Op hem. Want hij is mijn redder, mijn verlosser, mijn een en al. Hij heeft alles volbracht aan het kruis. En hij bedient me uit de volheid van zijn genade. En van hem ben ik zo afhankelijk. Ik ben gericht op hem. Ik wacht op hem. Ik verwacht het van hem. En echt, ik wil ook leven met hem. Met hem. Met Christus op dat smalle pad gaan. Zijn geboden gehoorzaam. En dan mag ik weten dat hij met mij is. Omdat hij heeft gezegd, ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En hij is nu ook bij mij. Nu ik hier in Rome ben. In gevangenschap zit. Ik ben gericht op hem. Ik mag leven met hem. En ik wil ook leven voor hem. Voor hem. Ik ben niet langer van mezelf. Ik ben van hem. En daarom wil ik ook leven voor hem die alles voor mij heeft overgehad. Ik heb Christus lief. En daarom is het niet zwaar, maar is het een grote vreugde voor mij om mijn leven aan hem toe te wijden. Om mee te mogen werken aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. Ik leef voor hem. En dat is de reden dat ik erop uit ben getrokken. En dat ik aan iedereen, aan heidenen, het evangelie heb verkondigd. Van Jezus Christus. En dat ik gemeente heb mogen stichten met God zo. En het klopt. Dat heeft mij wel lijden opgeleverd. De ene keer ben ik de stad uitgegooid, meer dood dan levend. De andere keer werd mijn rug opengehaald door de geesel. En nu zit ik in de gevangenis. En wacht ik op het vonnis van de keizer. En ik weet niet wat het gaat worden. Ik weet niet of ik vrijgesproken word en mijn vrijheid terugkrijg. Of dat ik word veroordeeld en gedood word. Maar wat er ook gebeurt, het is goed als God maar aan zijn eer komt. En Paulus, hij zegt het zo in onze tekst. Voor mij is het leven Christus. Paulus zegt dat. Voor mij is het leven Christus. Maar wat zeg jij? Kun je het Paulus nazeggen? Ja, de Heer Jezus is ook voor mij het middelpunt van mijn leven. Ik mag vol zijn van hem. Kijk, vanzelfsprekend is dat niet. Ook niet als je trouw naar de kerk komt. Sterker nog, geen mens, ook niet als je op de preekstoel staat, geen mens zegt dit uit zichzelf. Want dan zijn we vol met van alles en nog wat. Behalve van Christus. Dan zeg je de Heer Jezus, het kruis, zijn woord. Ach, wat moet je ermee? Van nature leef je voor hele andere dingen. Ben je gericht op hele andere dingen? Ben je vol met andere dingen? Nou zeg eens, waar is je leven mee gevuld? Wat is voor jou het leven? Is dat je studie misschien? Studentenleven? Is dat voor jou momenteel het leven? Of zijn dat de toekomstplannen? Huisje, boompje, beestje. Je weet wel, hè? Je wil graag een leuke baan. Of je hebt die al. Iemand naast je, een fijn huis. En je gaat er vol voor. Of is dat de sport? Een vader hoor ik zeggen. Wat mij bezighoudt, dat is dat ik een stapje hogerop wil. En een bes hoor ik zeggen. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen zijn me een en al. Dat vult mijn week, daar leef ik voor. En een moeder zegt. Ach, ik ben druk. Met van alles en nog wat in huis en met de kinderen. En ik heb eigenlijk alle energie nodig om alles draaiend te houden. Ik ben al lang blij als de kinderen 's avonds op bed liggen en alles aan de kant is. Of een oudere zegt, ik heb een ziekte en ik word er zo door gehinderd. Ik heb zo weinig energie dat het eigenlijk alleen maar in mijn leven nog gaat om overleven, om medicijnen, om ziekenhuisbezoeken. Niemand anders zegt misschien wel, ik heb niet zoveel idealen. Het gaat mij gewoon om relax zijn, genieten van het leven. Ik heb geen plan, geen doel, we zien wel. En nog weer een ander hoor ik zeggen sinds het overlijden van mijn geliefde man, vrouw, vader, moeder misschien, een kind. Is het allemaal zo anders geworden. De kleur is uit het leven weggetrokken. En soms vraag ik me af waarvoor ik nog leef. Wat het doel van mijn leven is. U begrijpt wel, hè, gemeente, dat waar wij ons leven mee vullen en waar we op gericht zijn en waar we druk mee bezig zijn, dat echt heel verschillend kan zijn. Maar mag ik nou vanmorgen eens vragen, welke plek neemt Christus bij dat alles in? Bij alles wat je doet, wie is de Heer Jezus voor je? Want ja, fijn dat je studeert en dat je aan lichaamsbeweging doet en dat je voor de kinderen zorgt, maar doet hij er nou echt toe in je leven? Of heb je zoiets? Ja, Bijbel lezen, luisteren naar de stem van God. Bidden, dat contact zoeken met God, die verborgen omgang. Nou ja, naar de kerk gaan om daar te zijn voor Gods aangezicht. Om zijn aangezicht te zoeken en om je zonde bij hem te brengen. En om van genade te leren leven en je hand op te houden en hem groot te maken. Nee. Ja, oké, ik zit wel in de kerk, maar het is voor mij niet het leven. De nood van mezelf en voor een ander in gebed bij de Heer brengen. Nee, dat is voor mij niet echt een harte zaak. Ja, maar dan kun je het Paulus niet nazeggen. Die zegt, het leven dat is voor mij met één woord te typeren. Dat is Christus centraal. Het gaat mij om Christus. Daar leef ik voor. En natuurlijk, je kunt zeggen, ja, het geloof is voor mij belangrijk. Ik kan niet zonder de Heer Jezus. Maar dat kun je zeggen, zou je kunnen zeggen, zonder dat daar in de praktijk heel weinig van te zien is. Hoezo is de Heer Jezus dan belangrijk voor u? Neemt Christus nou een klein plekje in uw leven in? Een grotere plaats? Of de allergrootste plaats? Is hij echt het stralende middelpunt van je bestaan, van je leven? Ja, wacht even, zeg je. Betekent dat dan dat je niet mag genieten van de mooie dingen van het leven? Jawel. Jawel, dat is het punt niet. God geeft, zegt de Bijbel, eten en drinken en contacten en werk en dit en dat om ervan te genieten. Maar niet op zo'n manier dat nou alles voor je wordt. Op zo'n manier dat je niet veel verder komt dan de dingen van deze aarde en Christus sluitpost van de begroting wordt. Kijk, jongens en meisjes, je moet niet zo van de dingen genieten op aarde dat je net doet alsof je een sinaasappel aan het persen bent. Doe je dat wel eens, een sinaasappel persen? Misschien voor je moeder gedaan, hè, vorige week, moederdag. Zeg, nou, ik zal een sinaasappels persen voor mijn moeder. Gezond drankje. Nou, dan ga je persen. En dan probeer je natuurlijk zoveel als mogelijk uit die sinaasappel te persen. Hè? Dat er zoveel mogelijk vocht drupt in het glas. Dat er geen druppel, bij wijze van spreken, verloren gaat. Je wilt echt uitpersen die sinaasappel. Zo zijn er mensen die leven op aarde. Dat je echt niks wil missen van wat er speelt. En dat je er alles uit wilt halen wat erin zit. En dat je er zo mee bezig bent dat er geen plaats meer is. Of nog maar een heel klein plekje voor God is. In het dienen van hem. En ja, je bent op aarde geschapen. En je hebt een roeping. En je moet de aarde bebouwen en bewaren. En je mag genieten van het goede wat God geeft. Maar de aarde is geen wingewest. En wat een wingewest is, dat weten de jongeren wel van de geschiedenisles, toch? Nederland had vroeger een wingewest. En de ouderen weten dat zeker. Nederlands-Indië. En de Nederlanders die zaten daar. En die zaten daar, ze hebben goede dingen gedaan, minder goede dingen gedaan. Ze hebben ook mensen uitgebuit. Maar ze zaten daar vooral om zeg maar goedkoop specerijen en producten binnen te halen en weer duur te verkopen, zodat ze er heel veel aan konden verdienen. Hè. Je moet eruit halen wat erin zit, letterlijk. Hè. Je moet uit de bodem halen wat erin zit, om er zo van te verdienen. Daar gingen ze voor, vol voor. En daar lieten ze zich niet door hinderen. Maar de aarde is geen wind geweest. De Heer heeft jou een plekje gegeven, heeft ons een plekje gegeven op de aarde. Niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet om maar eindeloos op te gaan in het genieten. Niet om alleen maar bezig te zijn met dit en dat. Er is veel meer dan het platte, het horizontalisme. Veel meer dan de dingen van deze aarde. Je bent geschapen om God te dienen. Om voor zijn aangezicht te leven. Om hem te eren. Om het van hem te verwachten. Om te hangen aan die belofte die hij heeft gegeven. Dat wie van hem is, er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat het leven maar even is. En dat we moeten verschijnen voor Gods rechterstoel. Nou, wat komt er terecht van dat dienen van God van ons? Het leven voor zijn aangezicht. Het verwachten van zijn belofte. Van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wie van ons komt er vanmorgen met schuld van vanaf? Iedereen, of niet? En daarom mogen we de vraag wel stellen. Hoe leer ik dit Paulus nou nazeggen? Uit de grond van mijn hart. Hoe leer ik het hem nazingen? Misschien schuchter. Een beetje aarzelend. Misschien ook vol zekerheid en vrijmoedigheid. Het leven is voor mij Christus. Want kijk, daar word je niet minder van. Want kijk maar naar Paulus. Hoe blij hij is, hoe dankbaar hij is, terwijl hij in de gevangenis zit. En trouwens, God heeft er ook recht op. Dat ik hem dien. En dat ik leef voor hem. Als de schepper van mijn leven. Hij heeft het verdiend dat ik hem centraal stel in mijn leven. En de Heer die zal straks vragen aan jou en aan mij. Wat heb jij gedaan met het leven wat ik jou heb gegeven? Op de aarde die ik heb gemaakt. Maar goed, hoe leer je het? Vol te zijn van Christus. Nou, hoe heeft Paulus het geleerd? Hoe begon het met Paulus? Met overgave. Op de weg naar Damascus ging hij door zijn knieën en zei hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij gaf het stuur, zeg maar, van zijn leven over. Uit handen. Hij ging van genade leven. Hij werd klein voor God, kreeg oog voor de liefde en de genade van de Heer. Hij ging zich schamen voor zichzelf en ging naar hem vragen en zich door hem laten leiden. En hij ging zich aan hem toewijden. En daarom kan hij zeggen wat hij ook heeft gezegd in Galaten 2, ook zo'n machtige tekst, zo'n diepe tekst. Ik leef maar niet meer ik, maar Christus in mij. Nou kwam er die overgave al bij u. En heb je je verzet opgegeven, je stuur van je leven al, je levensscheepje overgegeven aan hem? Ja, zeg je maar, hoe doe ik dat dan? Praktisch, de Heere, de allerbelangrijkste laten zijn in mijn leven. Hem dat stralende middelpunt laten zijn van mijn leven. Kijk, een jongere kan zeggen, moet ik dan heel de dag in de Bijbel gaan lezen? En moet ik dan altijd maar gaan bidden? En moet je dan net als Paulus een werker worden in Gods koninkrijk en misschien wel een evangelist zijn? En... Nee, dat niet. Al is het lezen van je Bijbeltje wel ontzettend belangrijk. Want God spreekt daardoor jou aan. En als je bidt, dan maak je contact met God. Hè? Bijbel en gebed dicht bij elkaar houden. Dat is dat wederkerige verkeer, hè? De omgang met elkaar. Zonder lezen, zonder bidden gaat het nooit de Heer centraal stellen in mijn leven. Dat is onmisbaar, want juist zo leer je jezelf beter kennen. En juist zo leer je de Heer beter kennen en word je fijngevoelig voor zijn wil, voor zijn weg. Het is het middel dat de Heilige Geest gebruikt. Bijbel en gebed, om je leven te leiden. En om hem in het middelpunt van je leven te zetten. Misschien moet je het dan niet zoeken in grote dingen. Hoe stel je de Heer Jezus Christus centraal in de praktijk van je leven? Dan mag je gewoon trouw je werk doen. In besef dat je afhankelijk bent van de Heer. Dat je niet gaat pogen, kijk eens, dit heb ik voor elkaar gebokst. En dit heb ik bereikt. En dat heb ik voor elkaar gekregen. Nee, de Heer gaf mij de kracht. En de wijsheid. Zoals die muzikus deed, hè, die een mooi stuk had gespeeld. En de mensen die in de concertzaal aanwezig waren, die gingen applaudisseren. Toen deed hij even zo. Zijn vinger ging omhoog. Alle lof en eer aan hem die mij de gave heeft gegeven. Dat is hem centraal stellen. Dan voed ik de kinderen op in het licht van de grote toekomst. Dan besef ik dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid. Als ik naar het ziekenhuis ga, dan vraag ik aan de Heer, gaat u mee? Dan verwacht ik het niet van mijn eigen uithoudingsvermogen of van de kundigheid van een specialist. Maar dan weet ik mij afhankelijk van hem, de grote arts. Als het gezin uitgebreid mag worden. Met de geboorte van een kindje. Als ik een jubileum vier. Dan mag hij centraal staan doordat ik hem de eer geef en mijn knieën buig. En hem dank voor de gaven en de genade die hij schonk. Als er zorgen zijn en moeite. Als ik eenzaam ben. Als ik me verdrietig voel. Dat ik me dan toch aan Christus vastklamp. Dat ik hem centraal stel. Dat ik niet zonder hem kan en wil. Als ik in het verzorgingsthuis zit, misschien vanmorgen wel, in de Talma, in het dok. Dat ik mijn handen vouw als ik nageslacht heb. En vraag, Heere, geef door uw Heilige Geest dat ook in mijn nageslacht de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen u mogen dienen. Dan ga ik bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, voor de werkers in Gods Koninkrijk, binnen en buitenland. Christus centraal stellen in mijn leven. Dat mag ik doen door mijn geld op een goede manier te besteden. Dat mag ik doen door in verwondering in de schepping Gods hand te zien en hem daarvoor te prijzen en een goed rentmeester te zijn. Dat mag ik doen door zijn liefde te laten zien in wat ik doe en wat ik nalaat. Dat mag ik doen door mijn steentje bij te dragen aan het werk binnen de gemeente. Nou ja, er is zoveel meer te noemen. Maar het komt er maar op aan dat je dicht bij de Heer Jezus blijft. Het komt er maar op aan dat je open staat voor zijn leiding in je leven. Dat je op de plek waar de Heer je roept, je hem daar volgt. En nee, dan hoef je niet alles te doen. En dan kun je niet alles doen. En daarom hoef je als gelovige vanmorgen, bij die tekst van vanmorgen, bij die woorden van Paulus, niet in de krant te schieten. En te denken, maar nu moet ik. Nee, blijf maar heel dicht bij de Heer Jezus. Bij hem die de wijnstok is. En zo alleen kan de rank tot zegen zijn. Vrucht dragen. Vraag elke dag om de leiding van de Heilige Geest. Want hij, de Heilige Geest, is het die bij de Heer Jezus brengt. En het juiste zicht op de Heer Jezus geeft. En hem volmaakt van Christus. En die liefdes geeft en toewijding schenkt. Het oog omhoog dus. En stel gerust in alle eerlijkheid jezelf en de ander de vraag. Jij bent heel druk. En je maakt je heel druk om dit en dat. Maar maak ik mij druk om de dingen die in het licht van de eeuwigheid het ook echt waard zijn om druk over te maken. Voor mij, zegt Paulus, is het leven Christus. Goed, ik kan me voorstellen dat er vanmorgen iemand in de kerk zit of dat er iemand met ons meeluistert en die zegt, ja, ik mag zeggen dat ik de Heere lief mag hebben. Maar ik merk zo een tekort aan liefde bij mij. Ik heb niet zo'n groot geloof. Ik heb soms meer oog voor allerlei leeuwen en beren op de weg dan voor de kracht en de macht van God in Christus. Dat stralende middelpunt hem laten zijn in mijn leven. Ik wil het wel, maar ik schiet er zo in tekort. Het zijn zulke grote woorden voor mij. Vooral als ik op mezelf zie. Maar raak dan niet ontmoedigd. Want Paulus die had ook te strijden met zijn oude mens. En Paulus die zuchtte ook, als ik het goede wil doen, dan is die oude mens er, dan ligt dat kwade me nabij. U bent niet de enige die weggetrokken kan worden bij de Heer Jezus vandaan, die daar aanvechting op ervaart. De aantrekkingskracht van de zonde ervaart. Dan is het juist zo belangrijk om niet de kracht in jezelf te zoeken. Maar bij de Heer alleen. En laat zijn genade dan genoeg zijn voor je. Want wie van genade leeft, die gaat de Heer Jezus centraal stellen. Want dat doet de Heilige Geest. En dan krijg je leven ook uitzicht. Dat zegt Paulus ook in onze tekst. Hè? Het leven is voor mij Christus. En omdat dat het geval is, is er ook een heel mooi perspectief. Is het sterven winst? Onze tweede gedachte. Welk perspectief dat geeft. Ja, wacht even, zeg je misschien. Sterven winst? Ja, dat hoor ik ongelovige mensen soms ook zeggen. Ongelovige mensen kunnen zeggen, het is maar beter dat hij sterft. Want het is allemaal zo zwaar en zo moeilijk en zo pijnlijk en zo uitzichtloos. Sterven, dat is het beste. Sterven is winst. Dan ben je tenminste van alle pijn en narigheid af. En als dat gezegd wordt, dan zegt dat ook iets over onze kijk op de dood. Kijk, er zijn heel veel mensen die geloven niet in God en die zeggen, dood is dood. Of als er dan nog leven is na de dood, dan is dat vooral wel heel mooi en aantrekkelijk. Iets goeds, dat zal vast echt mooi zijn. Weet je wat opvalt? Dat aan de ene kant de dood een beetje buiten de deur gehouden wil worden. We zijn er huiverig voor. Stilstaan bij je levenseinde, nadenken over je dood. Nee, liever niet. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is niet leuk, dat is akelig. En aan de andere kant zie je iets van, ja, we kunnen de dood wel omarmen als een vriend. Dan kun je mensen horen zeggen, en ik zeg maar even hoe het dan gezegd zou kunnen worden, wat moedig van hem, hè, dat hij eruit is gestapt. Dan hoort de dood er zeg maar wel weer gewoon bij. En dat zie je ook terug in allerlei dingen vandaag. Als je speelgoedwinkel inloopt, dan zie je op speelgoed soms doodskopjes en allerlei dingen die met de dood te maken hebben. En op kleding kom je doodskopjes tegen en op petjes. En je wordt er op allerlei manieren mee geconfronteerd. Als je een gemiddelde film bekijkt, dan worden er ook een paar mensen doodgeschoten. Daar genieten mensen van. Dat is leuk, dat hoort erbij. Angst voor de dood? Ja, aan de ene kant wel. Daar moet het maar niet over hebben. Dat is niet zo leuk. En aan de andere kant ook weer niet. Maar hoe zit dat nou met Paulus? Want als Paulus zegt, sterven is winst. Zegt hij dat dan omdat hij het leven moe is? Zegt hij dat omdat hij in de gevangenis zit? En omdat hij dat zat is? En zegt hij daarom, sterven zal voor mij winst zijn? Zegt Paulus het in een depressieve bui? Als hij het allemaal niet ziet zitten? Nee, dat is niet de reden dat Paulus dit zegt. Maar als Paulus dit dan zegt, Wat bedoelt hij dan te zeggen? Hoezo sterven winst? Sterven heeft toch met verlies te maken, altijd. Je verliest je huis, je bezittingen. Maar vooral, en dat is veel ingrijpender, je familie, je geliefden, je vrienden. Dat moet je veel achterlaten. En wat kan dat zwaar zijn om dan afscheid te moeten nemen. Dat zorgt voor tranen. Met de dood verlies je zoveel. Je moet het leven, je moet de aarde, je moet je hoop, je moet je plannen, je moet je geliefden achterlaten en tot stof weerkeren, terugkeren. Sterven? Verlies. En hoe kan Paulus dan zeggen sterven? Winst. Ja, dat kan hij zeggen. Omdat hij een andere mens werd. Genade ontving. Kind van God werd. Van dood levend werd. Uit de duister getrokken werd. Door de Heilige Geest. Door Gods wonderbaar licht. Uit adem werd weggesneden. En Christus werd ingeplant. Ingelijfd. Aan de Heer Jezus door het geloof verbonden is geraakt. En jongens en meisjes. Wat is er met de Heer Jezus gebeurd? De Heer Jezus die stierf. En toen werd hij begraven. Maar wat gebeurde er op de derde dag? Toen stond hij op uit de dood. Hij overwon de dood. En als je aan de Heer Jezus, die de dood heeft overwonnen, vast zit door het geloof, dan sta je ook met hem op in een nieuw leven. Nu hangt het nieuwe leven aan. Een leven tot zijn dienst bereid. Het leven is met Christus. En een leven tot in eeuwigheid. Sterf is winst. Omdat Christus die prikkel, die angel uit de dood heeft weggehaald. Omdat hij de straf op de zonde, die de dood toch is, heeft gedragen. En daarom verandert het sterven voor iemand die van de Heer Jezus houdt. Van karakter. Van een sterven ontslapen. Een doorgang. Het eeuwige leven. Eeuwige winst. Ik kan het voor de jongeren misschien nog wat duidelijker maken met een voorbeeld. Heb je wel eens gehoord van de stormkaap? Stormkaap, het zuiden van Afrika, het zuidelijk puntje. Vroeger durfden zeelui niet voorbij dat puntje te varen. Omdat ze bang waren met schip en al te vergaan. Het zou er heel hard stormen. Het zou er heel hard tekeer gaan. Het was levensgevaarlijk. En er werd gezegd, er is nog nooit een schip voorbij die stormkaap gekomen. Totdat iemand dat wel lukte. En de route naar Indië open lag. De route naar de rijkdommen van het oosten. En toen werd die naam stormkaap veranderd in Kaap de Goede Hoop. Nou, zo is het ook met de dood. Er is geen mens die er omheen kan. Bij die kaap van de dood moet iedereen stranden. Maar Jezus Christus is die gevaarlijke klip gepasseerd. En hij kan en hij mag zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Voor iedereen die van harte in hem gelooft, is die stormkaap veranderd in Kaap de Goede Hoop. De dood, de laatste vijand, jawel, maar dat niet alleen. De dood is voor Gods kinderen ook een doorgang, een deur naar het eeuwige leven. En dat is winst. Want dan is de zonde voorgoed weg. Zul je nooit meer hoeven te zondigen. Dan is er geen bestrijding meer, geen aanvechting meer. Dan is er geen moeite meer, geen pijn meer, geen zorg meer. Maar, en daar valt vooral het accent op in onze tekst, dan mag je voor altijd bij Christus zijn, bij de Here zijn. En Paulus zegt, bij Christus te zijn. Als je het mij vraagt, dat is verreweg het beste. Want dan mag ik bij hem zijn en hem van oog tot oog zien. En samen met alle andere gelovigen. Voorgoed en ongestoord me in hem verblijden. met anderen, ja. Want sterven is voor alle gelovigen winst. Niet alleen voor Paulus. Niet alleen voor de grootgelovigen. Niet alleen voor de schapen. Maar ook de lammetjes komen binnen. En zelfs de zogende zal die zachtjes leiden. Niemand zal er zijn uit zijn sterke hand kunnen rukken. Want hij laat niet los. Hij laat niet varen. Nee, hij houdt vast het werk wat hij begon. Kijk, als je leven Christus is. Het hoort bij elkaar, hè, die twee dingen. Als je leven Christus is met alle gebrek. Is sterven winst. Maar als je leven niet Christus is. En als je dat niet meezegt. En als je misschien hele andere woorden gebruikt om je leven mee te typeren. Hoe interessant misschien ook al die woorden zijn. Maar dan is je sterven geen winst. Verlies. Geweldig verlies. Dan wacht je niet de rijkdom van de hemel. Winst. Maar dan wacht je de oneindige verlorenheid van de hel. Verlies. Oneindig verlies. Dan raak je alle winst die je aan aardse goederen misschien hebt opgebouwd kwijt. Dan blijf je eeuwig arm. Dat zegt de Bijbel. Maar vanmorgen mag het evangelie klinken. En Christus roept u en jou, ons allen. En hij zegt, kom nou. Kom nou bij mij. En wie het leven bij mij zoekt, die zal het leven vinden. Als u dat leven hebt gevonden in hem, omdat hij u het leven gaf, u opzocht, dan mag je het horen. Sterven is winst. Eeuwige winst. Dan trekt de Heilige Geest me door de doodsrivier heen, tot op de veilige oever, de eeuwige stranden. Dan gaat de hemel open. Dan wordt sterven erven. Blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Want ik zal straks altijd bij de Heere zijn.